Geliefde hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het voorrecht om dit nieuwe jaar te beginnen met het woord te openen. Om uw lof toe te zingen, om u te danken, te loven en te prijzen voor wie u bent. We danken u door onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Onze Heer, onze Heiland, onze Redder en Verlosser. We danken u voor wie Hij is. We danken u voor de verlossing die we mogen ervaren in Hem. Voor de verdurende nabijheid. Voor de verzorging. Dank u dat Hij ons niet als wezen hier achtergelaten heeft. Dank u dat Hij ook onze herder is. Vader, zo vragen we dat Gij ook ons zo in deze avond wil leiden aan uw vaderhand. Als we zo uw woord onderzoeken, dat we inderdaad de Heer Jezus mogen zien. Vader, dat het niet gaat om leerstellingen alleen, want die zijn er inderdaad. Maar Heer, dat het gaat om Hem. Dat ons hart uitgaat naar Hem. Dat we zoeken naar Hem. Dat we Hem voortdurend mogen zien. Dat we Hem mogen beleven. Dat in alles Hij de eerste mag zijn. Dat we verrijkt mogen zijn in Hem. Vader, zo vragen we dat Gij ons zo leidt in deze avond. En dat we zo mogen zien, Heer, dat in ieder van ons in dit jaar dat voor ons ligt, mag groeien in genade en kennis van Hem, die ons zo lief gehad heeft, dat Hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Dank u voor zoveel rijkdommen die Gij zo met ons wilt delen. Vader, dat Gij zo onze ogen wilt openen. Onze harten daarmee vervullen. En dat we iedere dag in dit leven, Heer, dat we dat zo praktisch mogen ervaren. Dat Gij met ons zijt. Dat Gij ons leven verkwikt, vernieuwt, opbouwt, versterkt. En dat we zo door uw woord, Heer, zo versterkt worden. Vader, zo leggen we deze avond in uw hand en vragen we zo dat Gij deze lippen wilt zalven, maar ook in ieder van onze harten wilt zalven, onze oren, onze ogen, mogen zien en horen en innemen en ontvangen. We zeggen u dank in Jezus' naam. Amen. We gaan kijken wat er gebeurt met Mozes en Aaron en Israël en Farao en Egypte. Exodus 7. Exodus 7. We gaan dus verder waar we, ik denk, in november gestopt zijn. Toen hebben we wat gedacht aan de geboorte van de Heer Jezus of zijn komst hier op aarde. De eerste keer. Exodus 7. En dan gaan we eerst lezen het beste dat we kunnen doen. En daarna zien wat de Heer ons hier door wil onderwijzen. Een heel rijk boek trouwens, Exodus. En die volgende hoofdstukken, dat kun je wel zien, die zitten bij elkaar. Dan staat de volgende 10 plagen. Staan hierin. 10 plagen. 10. Je zou ze vandaag, wat zou je ze vandaag noemen? Oordelen. We hebben net zoiets, maken we ook weer mee. Rampen. En dan gaan we zien wat de bedoeling is hier van al hetgeen dat we hierdoor onderwezen worden. Toen zeide de Heere tot Mozes. Dus ik vind het altijd weer bijzonder wanneer dat er staat. Dat toen zeide de Heere tot Mozes. Veronderstel nou, de Heere komt tot jou en die zegt ineens tot jou. En dan moet jij dit weer aan een ander doorvertellen. En dan moet je er heel goed voor zorgen dat je het precies zo doorvertelt als dat je gehoord hebt. Mensen zijn wel eens geneigd om het een beetje te rekken, te verdraaien, maar wat dan ook. Maar het is heel belangrijk dat het precies zo doorkomt als het ons gegeven is. Wat zou dat zijn? Ik denk vaak aan Mozes als hij die opdracht gehad heeft voor de tabernakel. En ieder onderdeeltje, nou moet dat maar eens een keertje helemaal doorlezen en zie je ieder onderdeeltje ervan. Hoe hij dat moest herinneren om dat toch weer zo door te geven. Dat is geweldig, hè? Wat vereist toch, wat vereist dat het meeste?
Luisteren.
Volle aandacht. Dan moet je goed kunnen luisteren, hè? Nou. Zo mogen luisteren. Zie, Ik heb u tot een god gezet over Farao. En Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Gij zult spreken alles wat ik u gebieden zal. Ook weer zoiets, hè. Je kan niks achterwege laten. En je komt allerlei dingen tegen de Bijbel. Ik weet niet hoe vaak dat gebeurt. Als ik de Bijbel neem en iemand die vraagt iets en ik ga iets lezen, dat ik ineens krijg te horen, maar dat is jouw idee. En dan kan er best agressief gereageerd worden. Eigenaardig is dat, hè? Als God iets zegt hoe de mens kan reageren. Dus sta hier niet te verbaasd van wat Farao allemaal doet. Oké? En Aaron, uw broeder, zal tot Farao spreken. Dat hij de kinderen Israëls uit zijn land trekken laat. Ik zal Farao's hart verharden. En ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypteland vermenigvuldigen. Farao nu zal naar uw lieden niet horen. En ik zal mijn hand aan Egypte leggen en voeren mijn heren, mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypteland, de grote gerichten. Dan zullen de Egyptenaars weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrekken en de kinderen Israëls uit het midden van hen uitleiden. Dus in alles zien we wat eigenlijk hier de bedoeling is, hè? Het is de bedoeling dat iedereen weet dat God de Heer is. Ja, dus daar mogen we niet aan voorbij lopen. Zo, die Egyptenaar die moet dat ook weten, maar iedereen moet dat ook weten. Toen deed Mozes en Aaron als hun de Heere geboden had. Alzo deden zij. Staat er nog eens mooi achter, hè? Alzo deden zij, dus niet anders. Ja, precies één. En Mozes was 80 jaar oud en Aaron was 83 jaar oud, toen zij tot Farao spraken. De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende, wanneer Farao tot uw lieden spreken zal, zeggende, doet een wonderteken voor uw lieden, zo zult gij tot Aaron zeggen, neem uw staf en werp hem voor Farao's aangezicht neder, maar hij zal tot een draak worden. Dat is lang. En toen ging Mozes en Aaron tot Farao heen en deden al zo, gelijk de Heere geboden had. En Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht, en voor het aangezicht zijn er knechten, en hij werd tot een draak. Farao riep ook de wijzende guichelaars, de Egyptische tovenaars, deden ook al zo met hun bezweringen. Wie waren die tovenaars? Heb je nooit gelezen, Claudia, van die tovenaars? Hoe die heette? Je zou kunnen zeggen jij en jij. Jannes en Jambres. Kom me voor in 2 Timotheus 3 vers 8. Dat is niet hier staan hoor. Maar dat is een eentje verderop. Jannes en Jambres. Hè? En zo, we gaan verder. Want een ieder wierp zijn staaf neder en ze werden tot draken, maar Aaron's staf verslon hun staven. Ook wat, hè. God die heeft altijd de overhand. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heere gesproken had. Toen zeide de Heer dat Mozes Farao's hart is zwaar. Hij weigert het volk te laten trekken. Ga heen tot Farao in de morgen stond. Zie, hij zal uitgaan naar het water toe. Zo stel u tegen hem over aan de oever der rivier. En de staaf die in een slang is veranderd geweest, zult gij in uw hand nemen. En je zult tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, heeft mij tot u gezonden. Zeggende, laat mijn volk trekken, dat het mij dienen in de woestijn. Doch zie, gij hebt tot nu toe niet gehoord. Zo zegt de Heere, daarom zult gij weten, dat ik de Heere ben. Zie, ik zal met deze staf, die in mijn hand is, op het water dat in deze rivier is, slaan. En het zal in bloed veranderd worden. En de vis in de rivier zal sterven, zodat de rivier zal stinken en de Egyptenaars zullen vermoeid worden dat zij het water uit de rivier drinken mogen. Voorts, zei de Heere tot Mozes, zeg tot Aaron, neem uw staf en strek uw hand uit over de wateren der Egyptenaars, over hun stroom, over hun rivieren, over hun poelen, overal vergadering hun wateren, dat ze bloed worden. En er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in hout en in stenen vaten. Mozes nu en Aaron deden alzo, gelijk de Heere geboden had. En hief de staf op en sloeg het water dat in de rivier was, voor de ogen van Farao en voor de ogen van zijn knechten. En al het water in de rivier werd in bloed veranderd. De vis die in de rivier was, stierf. De rivier stonk, zodat de Egyptenaars het water uit de rivier niet drinken konden. En er was bloed in het ganse Egypteland. Doch de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen, zodat Farao's hart verstokte en hoorde naar hen niet, gelijk als de Heere gesproken had. En Farao keerde zich om en ging naar zijn huis en zette zijn hart daar ook niet op. Doch alle Egyptenaars groeven rondom de rivier om water te drinken, want zij konden van het water de rivier niet drinken. Alzo werden 7 dagen vervuld nadat de Heere de rivier geslagen had. Ziet er een hele verharding daar aan Farao's eind. 7 dagen gaat het door. Ze moeten maar graven voor water. Hè? Dat is toch, je zou toch zeggen dat ze wel een keer luisteren. Maar goed, eerst even Farao. God die laat dus zien het werk van Mozes en Aaron. En de bedoeling van de Heer, kun je hier zien. En dan gaan we zien de manier waarop hij alles uitwerkt. En terwijl alles schijnt tegen te werken. Het lijkt voor de Israëlieten natuurlijk helemaal niet dat hier wat toekomst in ziet. Maar tegelijkertijd zien we hoe God een uitweg geeft. Dan gaan we eerst even kijken. En hier zien we dan, als je het begin bekijkt, dat de Heer zei tot Mozes. En dan zegt hij, zie, ik heb u tot een God gezet over Farao. En dan hebben we gelezen dat Farao die zal niet luisteren. En dan is dat heel interessant. Want dan gaan we even kijken naar Spreuken. Dat gaan we eerst doen. Spreuken 21. Er staat iets over Farao en al die andere koningen. Hou altijd het vorige vast, dan hoef je niet terug te bladeren. En er staat in Spreuken 21, des konings hart is in de hand des Heren. Als waterbeken. Hij neigt het tot al wat hij wil. Konings hart. Er is niemand die daaraan kan ontkomen, hè? Dus de konings hart. In de hand van de Heer. En die koning die kan wel dwaas zijn. En die kan wel zijn eigen kant op gaan. Maar tegelijkertijd werkt God dat toch uit. Tot hetgeen dat hij bepaald heeft. Dan gaan we even terug. En dan ga je voorspreuken heb je psalmen. En dan gaan we even kijken in psalmen. Dan komen we eerst bij psalm 2. En daar staat ook iets. En dan... Psalm 2. Dan lezen we. Waarom woeden de heidenen? Waarom zijn de heidenen zo woedend? Waarom woeden de heidenen? En bedenken de volken ijdelheid. De koningen der aarde stellen zich op. En de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalde. Ja? De dingen die gaan tegen God in. Mens die is bezig tegen God. Terwijl aan de ene kant Farao misschien denkt dat hij het volk vast wil houden. Daar is hij natuurlijk al verkeerd mee bezig. Waarom? Omdat het niet zijn volk is. Het is Gods volk en hij heeft er helemaal geen recht op. Hij liegt, hij bedriegt, maar dat is ook weer iets dat we zien in de wereld. Dus je ziet direct de parallel ervan. Want de duivel doet precies hetzelfde. Die houdt ook vast hetgene dat hij geen recht op heeft. Hij heeft er absoluut geen recht op. Je gaat gewoon terug naar Genesis 3 en dan leer je die dingen weer. Hij pakt hetgene dat hij geen recht op heeft en daar zet hij zijn klauwen in en dat probeert hij vast te houden. En als we de Bijbel lezen, dan kunnen we zien wat God daarmee doet. Want anders zouden we zeggen, er is geen hoop, er is geen kans. Maar juist wel. Want, en dan staat er hier verder, laat ons hun banden verscheuren en touwen van ons werpen. En dan staat er verder. Dan komen we tot wat God zegt, die in de hemel zit. want zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Nou, ik denk bijvoorbeeld in het geval van Farao is dat niet moeilijk te zien. Dat hij zometeen verschrikt wordt. Als die, je kunt dat wel zien. En dat is de schilderij ervan. Hè? En het is wonderlijk dat Israël die gaat zo door die zee heen. Maar de rest wordt overspoeld. Huh? De rest wordt overspoeld. Dus je ziet dat God heeft zijn weg. En wat voor de christen, wat voor Israël een weg was, was voor Egypte het verderf. Het is dus altijd de houding tegenover God waar we mee te maken hebben. Altijd onze houding tegenover God. En wat was er verkeerd met Farao? Want ja, als je natuurlijk leest, dan moeten we straks nog wel even nagaan. Want Farao zei dat God verhardde Farao zijn hart. Maar we zullen straks even kijken wat er eerst gebeurd was. Maar nu even hier nog verder in vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Zie je dat? De berg mijner heiligheid. Het gaat om zijn koning. Het gaat over zijn zoon. De Heer Jezus Christus. Zie je? Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Zo het gaat om de Heer Jezus. En dat zien we ook in het laatste vers hiervan. Kust de zoon opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En dan tegelijkertijd zie je erin. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Je ziet dus de tegenovergestelde hier. Aan de ene kant het ene, aan de andere kant het andere. Aan de ene kant de ongelovigen, aan de andere kant de gelovigen. Aan de ene kant de behoudenen, aan de andere kant de verlorenen. Je ziet dat recht tegenover elkaar staan. Je ziet dus ook hier de christenen en de wereld tegenover elkaar staan. Gaan we nog even verder kijken hier, tussen we toch in de psalmen zijn. In psalm 62. Psalm 62. We doen deze dingen zodat je voortdurend ziet dat door de Bijbel heen zien we wie de Heer Jezus is. Zien we daardoor wie de Vader is, zodat we hem mogen leren kennen. In Psalm 62, dat is mooi om mee te beginnen. Hè? Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Er is nergens anders iets van te verwachten. De mensen helpen is ijdelheid. Maar mijn heil is van de Heere. Immers is hij mijn rotsteen en mijn heil. Mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Je hoeft niet bang te zijn om om te vallen. De Heer die houdt je vast. Hele rust daarin. En dan staat er hier weer. Zie, dan krijg je hier dat tegenovergestelde weer. Hoe lang zult gelieden kwaad aanstichten tegen een man? En je ziet wat hoe Farao bezig was. Nou, zo zie je ook is de duivel altijd bezig. Farao is dus het type beeld van de duivel. Egypte is een beeld van de wereld. We zien die dingen, zo moet die hier ook gebeuren. Dus je ziet dat het, dat is een principe in de Bijbel. Wanneer je in het begin iets tegenkomt, dan zie je dat door het woord van God heen iedere keer herhaald. Op velelei manieren. Dus hier aan de ene kant de verlossing in de Heer Jezus. Maar dan, hoe lang zult gij de kwaad aanstichten tegen de man? Gij alle zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand en aangestoten muur. Zijn raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Alles gaat er tegen aan om God van zijn plaats te stoten. Wat een dwaasheid, hè? Uiterste en uitermate dwaasheid om te zien om God van zijn plaats te verstoten. En zo is eigenlijk de mens altijd bezig. Het is heel interessant als je iemand hebt die dus de Heer niet kent. Ik weet niet meer waar dat was, moet ik eerlijk zeggen. Maar iemand zei pas, maar je hebt toch goede, lieve mensen. En iemand vraagt dat heel oprecht. En, maar als die nu de Heer niet kennen. Maar er zijn verder goede lieve mensen. Nou is mijn vraag, hoe goed en hoe lief zijn ze werkelijk? En dan moet ik altijd denken aan die keer dat mevrouw en ik een eentje gingen wandelen. En toen woonden we nog in Canada. En we zeggen, we moeten bij deze mensen, die zijn toch ook al op leeftijd. We moeten toch eens even binnen gaan, als we binnen mogen komen. En vertellen van de Heer Jezus. Wij aangebeld, geklopt. En werden heel vriendelijk ontvangen. En ze waren heel aardig. En we vertelden van de Heer Jezus en wat het was om gered te zijn, om hem te kennen. En zou u niet de Heer Jezus willen kennen? Dat heb ik nou altijd al willen weten. Hoe kun je behouden zijn? Nou, dat is een opening die daar iedereen naar verlangt. En dus het begin daarvan is, wel, we zijn allemaal zondaren. U bent dus een verloren zondaar, daar begint het. En daar eindigt het ook. Ik heb dat lieve oude dametje, ik heb nog nooit iets zo furieus aan de gang gezien. Van alle kanten. Je zou niet denken dat dat mogelijk was in zo'n heel korte tijd, maar als iemand er werkelijk elektrisch met een schok geprikt had, had dat niet erger kunnen zijn. Huh? Waarom? Er stoot iets tegen God. Iemand is tegen God. En de mens die wil dat niet zien. Die denkt dat hij goed is in zichzelf. En de Bijbel maakt heel duidelijk. Er is er geen één goed. Huh? Niet één. Zo, inderdaad. Dus ze raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Zie, zolang als je zelf op die troon van je hart zit. Dan is het de Heere verstoten van hetgeen dat hem toebehoort. En dat wil de mens niet zo graag, hè? Om die plaats in het hart te geven die de Heere toe behoort. Want die wil de mens graag zelf houden. Ze hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Nou, dat zien we dus hier. Dat is dat beeld van Farao. We zien dat door de Bijbel heen. We zien dat door het leven heen. En dan kan het best eens een keer ontmoedigend zijn als je met iemand aan het praten bent en je ziet dat ineens. Maar het is alleen maar een duidelijkheid van wat de mens eigenlijk is. En dan moet je niet zeggen, nou ik wil iemand geen zeer doen. Want dan breng je ze niet mee tot de Heer natuurlijk. Ze moeten eerst zien dat ze zonder zijn voor de Heer dat ze behouden kunnen zijn. Ja? En dan moet je even kijken nog naar vers 10. Want we hebben het dan eventjes over de gelijkenis van Farao natuurlijk hierin. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen, in de weegschaal opgewogen zouden zij tezamen lichter zijn dan de ijdelheid. Zie je dat? Nou, daar is nu het hele beeld van Farao in. En dan komen we tot de redding en dat is vers 12. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. God behoort de kracht toe en niemand anders. Vers 12. Dat is een goed vers om uit het hoofd te leren. Dat neemt niet zoveel. Misschien kun je er een wijsje op maken. Dan leer je het makkelijker als wanneer je het zomaar uit het hoofd leert. Je snapt het eigenlijk niet. Als je een liedje twee keer zingt, dan kennen de mensen het. En als je een vers 20 keer zegt, dan zeggen ze, ja, maar ik kan geen vers uit mijn hoofd leren. Dat is eigenlijk moeilijk te begrijpen, want het zijn allebei woorden natuurlijk. Hè? Maar goed, dus maak ergens, als je moeite hebt om iets uit het hoofd te leren, maak er ergens een liedje van en dan gaat het misschien beter. Nu gaan we toch even verder. Nu we toch in die psalmen zijn, want hier geven we veel licht. Psalm 146 wil ik even een lichtje van hebben hier. Dat is een hele mooie psalm. Het zijn allemaal mooie psalmen. Maar dit is een hele mooie psalm. En ik ga hem gewoon helemaal lezen. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heer. Als je zo opstaat, dan ben je een heel verschil, hè? Dat is wanneer je zegt, jongens, wat een slechte morgen. Nou. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben.
vertrouwt niet. Dus je hebt iets. Als je het negatieve ziet, dan zie je ook het positieve beter, hè? Op prinsen, op des mensenkind, bij het welk geen heil is. Dus daar is geen heil. Zijn geest gaat uit, hij keert tweede tot zijn aarde. Te dienzelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Einde verhaal. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heer zijn God is. Nou, kun je dat zeggen? Amen. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelfde is, die trouw houdt in der eeuwigheid. Dat is mooi, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We hadden van de week, of een zaterdag was dat, ja, toen vroeg iemand ons, ja, iemand had het, zeg wel eens, hoe lang heeft dat geduurd, die hemel en die aarde gemaakt? Was dat 6 dagen, was dat langer? Ik zeg, eigenlijk, daar sta je met verbazing naar te kijken, dat God in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft. En hij is nog met mij bezig. Al die jaren. Nou, dat is bijzonder. Dan ga je toch niet meer denken, hoe lang heeft het hem genomen om die aarde te maken, hè? Nou, vers 7. Die de verdrukte recht doet. Die de hongerige brood geeft. Er komen verschillende punten hier achteraan. Dan kun je zien hoe het werkelijk is. De Heere maakt de gevangenen los. Dat kan de gevangene dus niet zelf. De Heere opent de ogen der blinden. Wie houdt gevangen? Nou, Farao die hield Israël gevangen. Dat is heel duidelijk, hè? En zo houdt ook de duivel de mensen gevangen. Hij houdt ze ook in het volgende, dan staat er, de blind. Hij houdt ze ook blind. En wat staat er in 2 Korinthe 4 vers 4? Oh, dan moeten we het opzoeken, want anders zeg je, ja. We komen terug, hoor, hier. Laatste 1272. Als je vers 3 erbij leest, dan staat er, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Zie je dat? Namelijk de ongelovigen. Opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En als je dat bekijkt, dan zie je dat ook, dat Farao dat precies deed. Hij hield de mensen zo onder zijn slavernij, dat ze geen eens de uitweg van de Heere konden zien. Nou, God die liet van tevoren, laat hij eigenlijk zien wat hij gaat doen. Niet in de zin van de details, maar hij laat wel zien wat hij gaat doen. Hoe laat hij dat zien? Nou, dat laat hij zien in de Heer Jezus. Eerstelijks is de verlossing door het kruis, door het bloed. En dan is er een wandel met hem. Dus er is een bevrijding. Als je in mijn woord blijft, dan ben je waarlijk mijn discipelen. Zo, hij laat die dingen zien. En hij zegt, en dan, na een poosje, hij heeft niet gezegd precies wanneer, maar dan kom ik je ophalen. Hij legt een heleboel dingen, legt hij van tevoren uit. Nou, Israël ook, er was verlossing beloofd. Maar ze konden dat niet zien vanwege de grote verdrukking. Hij hield ze zo druk bezig dat ze het niet konden zien. En zo wil hij graag, zo wil de duivel ook, hij wil graag de mensen zo druk houden, dat ze niet kunnen zien wat God werkelijk heeft. God heeft een plan en Gods plannen falen niet. Ik zou het anders zeggen, Gods plannen kunnen niet falen. Als God een plan heeft, dan werkt hij dat volledig en volkomen uit. Tot zijn eer en heerlijkheid. En dan kunnen we in berusten. Maar we kunnen niet berusten in iets anders. Want er is niets anders waar we op kunnen rusten. Want als je op de wereld zou rusten, dan is het net of dat je op een rietstengel rust. Weet je wat ermee gebeurt? Die gaat door je hand heen. En de stengel breekt, maar eerst gaat die door je hand heen. En dan breekt die stengel. We kunnen hier op rusten. Maar op de Heer Jezus kun je wel rusten. Daarom heeft hij ook gezegd, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ben je wel eens vermoeid? Ben je wel eens belast? Wat doe je dan? Zuchten. Huh? Klagen. Walter die zegt klagen en zagen, hè? Oké, dus je ziet hier hoe dat gaat, hè? Dat is een van de... Zo het beeld van de Heer Jezus, dat blijft verborgen. En dan lezen we juist zo mooi dat... Verzadig mij in de morgenstond met uw goedertierenheid, lezen we ook in de psalm, hè? En dus als je in de morgenstond vergaderd bent... Verzadigd bent met zijn goedertierenheid. Vervuld. Hè? Ik zal opwaken met uw beeld. Wat een wonderlijk iets, hè? Als je morgens wakker bent, hoe word je dan wakker? Een andere morgen? Of ontwaak je met het beeld van de Heer Jezus? Een heel verschil. Wat? Heel verschil. Het ligt er natuurlijk ook een hoop aan hoe je gaat slapen. Hè? Dus oké, we waren in Psalm 146. Misschien was je dat al vergeten. Maar altijd zorgen dat je genoeg vingers hebt, hè? Dat is overal natuurlijk. Ja. En dan krijg je andere verrassingen. Zo, de Heere die doet dus iets. Hij opent, dus hij maakt de gevangenen los. En dan moet je denken aan Petrus in Handelingen 12. Hè? Hoe die daar lag te slapen. Volgende dag zou zijn hoofd eraf halen. Dan zou je zeggen, nou dan zit toch ook niet bij slapen, hè? Maar hij sliep. En de engel die moest komen en sloeg hem op zijn zij. En zei, wakker worden joh, we gaan er nou uit. Ketenen vallen af, die andere mannen worden niet wakker. Die hadden wakker moeten zijn. En die krijgsknechten die sliepen door, die ketenen vallen af. Normaal best wat lawaai, die dingen. Nou, deuren gaan open, God die zet vrij. Huh? Zelfs tot zo'n eind dat hij zegt, maar zal hem eentje weg. Jongens, nu ben ik er waarlijk uit. Huh? Misschien heet dat wel eens hij uit bed komt. Hij nou een poosje zegt, jongens, ik ben uit bed uit. Maar dat is iets heel anders. Huh? En de Heere, de volgende, richt de gebogenen op. Denk maar eens aan die vrouw die 12 jaar bloedziekte had. Hè? En die helemaal gebogen. Ze raakt de Heer aan. Beter. Nou. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdeling. Hier zie je gewoon hoe hij werkt. Hij houdt de wezende weduwe staande, maar de weg door God loopt die keert hij om. Nou, daar zie je Farao weer. Hè? Je ziet hoe God bevrijdt het volk Israël uit. En tegelijk hoe hij de weg van de goddeloze Farao omkeert. Nou, dat is gewoon weer het hele principe van het woord van God en het werken van God in ons leven. Hij keert het ene om en met het andere gaat hij verder. Nou, als je dus ziet wat... Ja, dat is... De Heer is mijn herder. Hè? Heer jouw herder? Heer jouw herder? Dan gaan we zo verder. De Heer... Maar kijk wat er staat in vers 10 dan. Nog even. De Heer zal voor een poosje regeren. Oh, in eeuwigheid. Dat is wat anders, hè? De Heer zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Goed. Gaan we even terug. Naar Exodus. Zo, dat heb je natuurlijk altijd je vinger tussen. Of je boeklegger, of wat ook maar. Of 6 boekleggers. Dus we zien hier dat die farao... Je ziet ook hoe God Mozes en Aaron gebruikt. Hoe hij ze als het ware aan Farao voorstelt. Dat is ook een wonderlijk iets, hè? Hij stelt Mozes als een god tot Farao. Nou, de Egyptenaren natuurlijk meerdere goden. Maar het was wel zo dat ze die goden natuurlijk, daar hadden ze wel respect voor. Dus het was niet dat hij zomaar zei, nou, Mozes eruit, kun niks mee te maken hebben. Maar dat kon hij nog niet zeggen. Je ziet dat ook in de plagen. Die waren gericht tegen de goden van Egypte. De eerste was tegen de Nijl. Ze aanbaden de Nijl. Dat is duidelijk waarom. Daar hadden ze al hun water van. Toen er geen water meer was, dan moesten ze gaan graven. Dus je ziet hoe God zich richt tegen hetgeen dat zijn eer neemt. Daar moeten we altijd heel voorzichtig mee omgaan. Dat we niet de eer van God nemen. Dat we altijd opzien dat God verheerlijkt wordt. En als dat niet het geval is, dan is het vlees met veel hoogmoed aan het werk. Dus je ziet hoe God dat hier gezet heeft. Hij maakt Mozes een god tot Farao. En dan komt ook Aaron, die moet dan het spreken doen. Dat zie je hier, dus die is de profeet. En dan gaat het erom dat hij de kinderen Israëls laat trekken. Waarom? Dat is Gods volk. Dus, God die gaat aan het werk met Farao. Nou is het eigenaardige, want er staat hier in vers 3, doch ik zal Farao's hart verharden. Nou, er zijn mensen die er graag naar voren brengen, dat ze zeggen, zie, hoe hij nou een kans tegen God. Maar, dat klopt natuurlijk niet dat ze dat zeggen, waarom niet? Dan moet je teruggaan naar hoofdstuk 5. Want als je iets leest, dan moet je ook lezen hetgeen dat ervoor gezegd wordt. En wat wordt ervoor gezegd in hoofdstuk 5? Nou, dus zullen we even kijken. En daar zegt Mozes en Aaron, en die tot Farao, al zo zegt de Heer, de God Israëls, laat mijn volk trekken dat het mij een feest houdt in de woestijn. Maar Farao zeide, wie is de Heer, wiens stem ik gehoorzaam zou om Israël te laten trekken? Ik ken de Heer niet, daar had hij gelijk in, want hij kende de Heer inderdaad niet, en zal ook Israël niet laten trekken. Zie? Dus hij kent de Heer niet en hij is ook helemaal niet van plan om God te gehoorzamen. Zo, daar begint het mee. Nu is het zo dat iedere keer wanneer je, dat, ik denk dat dat duidelijk is ook voor ons, dat iedere keer als je nee ergens tegen zegt, is het de volgende keer, ga je een beetje harder nee zeggen. Iedere keer als je nee zegt, is het de volgende keer een beetje makkelijker om nee te zeggen. Huh? Dat is met allerlei dingen zo. Kijk het maar eens na in je leven. Hè? Als je een keertje niet komt, is het de volgende keer makkelijker om niet te komen. Ga zo maar door. Iedere keer werkt dat zo. Je kunt je ergens tegen verharden. Dus pas op dat niet gebeurt in je leven. Hè? En hier gebeurt dat wel. Hè? En je ziet natuurlijk wat er verder gebeurt. Oké, we gaan dus terug naar hoofdstuk 7. Dus Farao was degene die God niet wilde gehoorzamen. En dat is ook duidelijk van iemand anders die God niet wilde gehoorzamen. Als je dat zou lezen in Jesaja 14 of Ezekiel 28, dan kom je daar dat tegen. En je komt hem, als je Genesis gaat lezen, kom je hem eerst tegen in Genesis 3. En wie is het? Dat is de Satan zelf. Hè? Die wilde God niet gehoorzamen. Die was de Lucifer. Hij was de zoon van de morgenster. Hij was de mooiste en machtigste engel. Maar hij zei 5 keer, ik wil. En de laatste keer zegt hij, ik wil net als God zijn. En toen was het over. Want dat is niet de plaats van engel nog mens. Er is één God en die mag geëerd worden. Maar we moeten nooit denken dat we hem gelijk worden. Of zijn zullen of zijn of wat ook maar. Mensen die die gedachten hebben, die zijn helemaal op de verkeerde weg. In ieder geval op zijn zachtst uitgedrukt. Zo, we krijgen dan dus dat in vers 3, doch ik zal Farao's hart verharden, ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypte land vermenigvuldigen. Nou, het ene na het andere gaat hier komen, hè. Wonderlijk is dat, als je dat straks ziet, hè. Wat van die plagen zijn heel wonderlijk. En hoe ze behandeld worden en hoe erop gereageerd wordt. Dat is heel bijzonder. Ik hoop dat ze aandachtig leest. Ik zeg niet dat we ze... Oh, we zullen ze waarschijnlijk één voor één lezen. Maar, en ook wel behandelen. Maar tegelijkertijd... wat zijn er aantrekkelijker dan andere? Als je even naar wat van die... Het hoort allemaal bij elkaar, die volgende hoofdstukken. Kijk even naar die plagen. De eerste is dan dat water dat wordt in bloed veranderd. En dan die volgende, dat is een bijzondere plaag natuurlijk, dat is van die kikvorsen. Hè? En een van die dingen was ook Jannes en Jambres, die konden wel hier die slang uit die staf hadden ze. Ze hadden ook wel dat water in bloed. En ze hadden ook wel die kikvorsen, daar eindigde het. Maar wat ze niet konden doen, is het veranderen. Ze konden het niet terugbrengen tot waar het was. En vooral met de kikvorsen niet. Waarom niet? Als ze kikvorsen gemaakt hadden, dan waren ze eigenlijk bezig met hun eigen verderf. Want de kikvors werd ook aanbeden. Dat was ook een van de goden. Dus die konden ze er wel bij maken. Maar dan zaten ze er wel mee. Maar ze konden ze niet verderven, want dat waren de goden die ze moesten aanbidden. Dus je hebt wel in de gaten hoe... de vijand zichzelf altijd vastwerkt. Laat hem maar gaan. Laat hem maar doen. Ga hem er niet tegenin. Probeer hem er niet tegen te werken. Probeer hem er niet uit te vinden. Of wat ook maar. Want hij werkt zijn eigen vast. Laat dat maar aan de Heer over. Die kan er beter mee omgaan. Daar moeten wij nooit mee bezig zijn. Maar het laat je wel zien wat hij doet. En als je weet hoe hij bezig is... Dan weet je nou, daar moet ik me eigenlijk niet mee bezighouden. Als Israël ook zich niet bezighouden had met de dingen die tegen ze waren. Maar met de Heer, dan was dat heel anders geweest voor ze. Dus je krijgt dan die kikvorsen. Daarna krijg je een kriebelzaakje. Als je ergens in de verhouding zo gaat zitten, hè, dan heel gauw of zo, dan gaan ze allemaal meedoen. Dus je kun je voorstellen dan niet wat dat geweest is. Je kan het zo maar voelen, hè, ineens. Ja, zie. Straks gaat iedereen zitten krabben. Nou, en dan krijg je die ongedierte. En dan die veepest. Dat is ook kwaad hoor, daar moet je niet aan denken, zulke dingen. En zweren. Jongens, al het stof werd door zweren. Dus kijken. En dan hagel. Alles. En daarna, terwijl er al niks meer over is, krijg je de sprinkhanen. En daarna krijg je duisternis. Wie heeft er wel eens echt duisternis gezien? Werkelijk, je zegt dat je de duisternis kan voelen, hè? Dat het werkelijk niet. Dat je werkelijk nergens een pintje licht vandaan ziet. Ik heb je dat wel eens verteld. Hebben we dat ene keer gezien in de mijn. En dan kun je er 5 minuten in zijn en er wordt niks lichter. Je kunt niks zien. Geen hand voor je ogen, niks. En als je er 5 minuten in bent niet. En als je er een uur in bent niet. En een dag niet. En een week niet. Je ziet werkelijk nooit meer als dat je dan ziet. Pikdonker, dat kan je zomaar voelen. En dan zei ze ook nog, dan zat het vol met ratten daar. Dus dat is natuurlijk geen aangename plaats dan als het donker wordt. Nou, dus hier de 9e plaag was duisternis. 3 dagen. We moesten denken hoe het is. En dan hebben wij nog niet die duisternis gezien. Maar die duisternis, gewoon als het licht uitvalt. Heel eens gehad, dat licht uitgaat. Gebeurt hier niet zo vaak, we hadden in Canada, houden dat nog alles. Maar als het licht een keer uitgaat, jongens, is toch ineens donker, hè? Maar dat is maar eventjes. Dat is maar eventjes. Maar je zat er 3 dagen in zitten en er zal geen verlichting komen. Dat is wat. Nou, en dan het laatste natuurlijk. En die laatste plaag, en dat is de dood van de eerstgeborene. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. Maar je ziet dus... dat in ieder van die plagen, er is een waarschuwing. Zie? Iedere keer krijgt Farao, die krijgt nog de keuze, als je dit niet doet, als je het volk niet laat gaan, dan gaat er dit gebeuren. Dus 10 keer...
De keuze?
10 keer achter elkaar doet hij het niet. Hij zegt nee. En zelfs de 11e keer komt hij ze nog achterop. Je kunt dat niet voorstellen, hè? Maar eigenlijk zie je dat al wanneer je bij de kikvorsen aankomt. Want dat heb je al eens gezien, hè, hoe het er gaat. Moet je even kijken. Dus ik vind het altijd heel, toch wel een beetje, ja, aan de ene kant wel komisch. Maar aan de andere kant natuurlijk heel serieus. Hè? Maar kun je je nou voorstellen, Diane, dat je hele huis vol met kikkers zit? Ik kan ze dan maar horen. Peter, dan moet je iets aan doen. Huh? Moet je neus niet optrekken, Connie, want het is een serieuze zaak. Je hele huis zit vol met kikkers, het zit overal in. Je legt je hoofd niet eerst in. Joop, nu zitten ze ook nog op mijn kussen. En er komen er alleen maar meer. Je bent net aan het koken. Wat heb je gegeten? Huis jij? Daar zitten de kikkers in. Soep trouwens nog. Kikkerbilletjes, heb je die wel eens gegeten? Ze zeggen dat die lekker zijn. Ik weet het niet. Maar ze zouden er toen een goede slag mee geslagen hebben. Maar nu staat er hier, terwijl die kikvossen kwamen. En dan vroeg toch tenslotte Farao aan Mozes of dat hij de kikvossen weg zou willen nemen. En moest kijken naar vers 8 en 9 in hoofdstuk 8. En dan krijg je al een idee van Farao. Vanavond zijn we een beetje aan het kijken naar wat die Farao allemaal doet. En Farao riep Mozes naar Aaron en zei de bid vurigelijk tot de Heere dat hij de kikvossen van mij en van mijn volk wegnemen. Zo zal ik het volk trekken laten dat zij de Heere offeren. Doch Mozes zei tot Farao, heb de eer boven mij. Tegen wanneer zal ik voor u en voor uw knechten en voor uw volk vurigelijk bidden om deze vossen van u en van uw huizen te verdelgen, dat ze alleen in de rivier blijven? Hij zegt, och, nog een nachtje. Zie je dat? Nog een nachtje, tegen morgen. Dat kun je toch niet filmen? Vers 10. Hij zei het tegen morgen. Ik wil ze graag nog een nachtje bewaren. Nog één nachtje bij de kikkers. Hoe is het mogelijk, hè? Je zou zeggen, hier wil ik absoluut uit. Nee, nog een nachtje bij de kikkers. Slaat dat ergens op? Dat is precies als een mens die wil nog een nachtje met zijn zonde verder gaan. Precies zijn er, hè? Nog een nachtje verder. Nou, dit hier is wel een voorbeeld, hè. Je zal een heel huis vol met kikkers hebben. Je zegt, och, ik wil de beestjes nog graag een nachtje houden. Nou, je zegt, dat is toch dwaas? Ze zitten zelfs in je vogelkotje. Hè? Onbegrijpelijk is dat, hè? Dat is gewoon onbegrijpelijk. Zo zie je dat dingen, wanneer hij in het licht zit, dat die onbegrijpelijk zijn, hè? Nou, dan gaan we terug naar hoofdstuk 7. We zijn nog niet uitgelezen. Dus, de Heere die zegt in vers 3, ik ga mijn wonderen, mijn tekenen in Egypteland vermenigvuldigen. Dus, Farao nu zal naar uw lieden niet horen. En ik zal mijn hand aan Egypte leggen en voeren mijn heren, mijn volk en de kinderen Israëls uit Egypte land door grote gerichten. En we eens kijken eventjes naar vers 4, wanneer het zegt dat Farao nu zal naar uw lieden niet horen. Maar toch moeten ze naar Farao toe. Nee? Wij zeggen wel eens, ja, die mensen luisteren toch niet. Ja, maar daar heeft het niet mee te maken. Het gaat erom, wij moeten doen wat God zegt. Gewoon gehoorzamen. He? Er zijn 3 dingen die zijn voor de gelovigen. Dat is genade, geloof en gehoorzaamheid. Heel eenvoudig, hè? Genade, geloof en gehoorzaamheid. En in die 3 dingen is gewoon een kwestie van wat we nou doen moeten of niet doen moeten. Dat maakt niet uit. maar als we maar gehoorzaam zijn. Je kunt dus niet half geloven, half gehoorzamen. Wat zou er gebeuren als je half geloofde of half gehoorzamen? Nou, dat is er natuurlijk niet, hè. We zouden zeggen, dat is een split personality. Nou, dus hier zien we deze mannen. Hij gaat, God die gaat redden, dat zegt hij hier. Dus hij laat aan Mozes en Aaron, laat hij zien wat hij gaat doen. Dan zullen de Egyptenaars weten, dus dat gaat ook om. Dus hij laat aan Mozes en Aaron zien wat hij gaat doen. Dan zullen de Egyptenaars weten, want die moeten dat ook weten, dat ik de Heere ben. Moet je goed luisteren. Dat iedereen zou weten dat God de Heer is. Dat is een mooi vers daarvan in Filippenzen, het tweede hoofdstuk. Filippenzen hoofdstuk 2. Oftewel, bladzij 1295. En dan lezen we van de Heer Jezus hoe hij zich vernederd heeft tot en gehoorzaam geworden is tot de dood van het kruis. Dat is vers 8. Filippenzen 2 en vers 8. En dan vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, dus omdat hij gehoorzaam geweest is tot de dood van het kruis, staat er nu, hij heeft hem dus uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dus waar de mens ook naartoe zal gaan of zal zijn, ze zullen alle de knie buigen voor de tong. Voor de Heer Jezus. En met de tong belijden dat Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Zie je? Dat is dus een hele duidelijke zaak. Huh? Nou, dat zien we dus ook hier. Ze zullen weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrek en de kinderen Israëls uit het midden van hen leiden. Terug in Exodus 7. Zou je bezighouden. Toen deed Mozes en Aaron als hun de Heere geboden had. Alzo deden zij. Ze hadden net gehoord, hij luisterde niet naar je. Maar ze gingen gewoon verder. Zo. Nou, je zou maar staan te preken. Of dat nou tegen één is of tegen duizend. En ze draaien als het ware allemaal de rug om. Maakt niks uit. Maakt helemaal niet uit, want je doet het niet voor hen, je doet het voor de Heer. En dat is iets dat je goed van doordrongen moet zijn, dat je spreekt voor de Heer. En als je voor de Heer spreekt, dan kun je dat daar laten en dan is het verder de Heer zijn zaak. Maar als je het voor de mensen doet, ja, dan moet je er alleen een geweldige indruk gaan maken natuurlijk, want anders dan heb je niks gedaan. Dus je kunt maar beter voor de Heer doen, hè. Oké. Nou, Mozes was nog een jonge man. Hè? 80. Hoe oud was jouw opa? 92. Kijk eens aan. En die was ook nog blij met Claudia daar. Hè? Ja, dat is mooi. Ja. Nou, Mozes die is 80. En Aaron was 83. En toen ze tot Farao spraken. En de Heer sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende: wanneer Farao tot de lieden spreken zal, zeggen, doet een wonderteken. Nou, dan gaan ze hier dus, hebben we gelezen, en die staf medewerpen. En dat deden ze dan voor Farao zoals de Heer hun geboden had. Maar houdt dat er goed uit iedere keer. En dan zie je daar staan, gelijk de Heere hun geboden had. En dan zie je dus hier dat het begin van die tekenen van God, daarna het begin van de plagen, de wonderen of de rampen. Wat heeft Israël geleerd, of eerst wat heeft Egypte geleerd van al die rampen? Niks. Ik zag er net eventjes met het nieuws. Over de laatste jaren. We kunnen het natuurlijk ook over het laatste jaar noemen. Wat voor rampen er overal geweest zijn. Wat heeft de wereld ervan geleerd? Niks. Daar leert de wereld niks van, hè? Het is de bedoeling dat door deze rampen de mensen naar God gaan. Maar gaan ze naar God? Nee. Die rampen zijn er beslist niet voor niks. Wat mij nog gaat, ik ben niet bezig met oordelen, dat is onze plaats niet. Maar we mogen wel constateren, als we dat niet doen. En dan zijn we wel eens geschokt door de dingen die er nu gebeuren. Maar dat is niks vergeleken met wat je gaat lezen in Openbaring 6 en de volgende hoofdstukken daarna. Daar lees je werkelijk over rampen. Verschrikkelijk is dat, hè? En wat leert de mens daarvan? Je moet even je Bijbel openslaan naar het laatste boek dan, Openbaring 6. Laatste boek, Openbaring 6. En dan zie je in dat hoofdstuk zie je dat verschillende zegels geopend worden. En wat er allemaal gebeurt. Dus dit spreekt van hongersnood, van oorlog en ga zo maar door. En dan krijgen we in het laatste stukje, en vers 12, en ik zag toen het zesde zegel geopend had, en zie je werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de grote en de rijke en de vorsten over duizenden. En de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn van het lam. Wat een verschil als je dan leest in Johannes 1 vers 29 dat de Heer Jezus het lam van God die de zonde der wereld wegneemt. Dan kun je toch beter naar het lam toekomen? En hier verbergen ze zich voor het lam. Zie, er gebeuren hier zulke rare dingen eigenlijk, hè? En is dat is nu toch ook zo? Mensen verbergen zich toch voor God liever dan dat ze naar God toekomen? En wat een voorrecht het is om met de Heer Jezus te mogen wandelen, om Hem te kennen en om licht te hebben in je leven. Je wilt toch niet graag in duisternis zitten? Misschien is er iemand die zegt, jongens, als ik thuis binnenkom en iemand heeft er licht aan, doe ik gauw het licht uit. Ja, we hebben een wonderlijke wereld. Hè? Ja, en toch is dat zo. Je hebt allerlei plaatsen dat als je daar binnen zou gaan, dan is het bijna donker. Bijna donker. Ga maar naar allerlei plaatsen toe vandaag en dan zie je dat het is bijna donker. Ja, niet dat ik erin ga, maar je ziet het toch wel van een eindje. Eigenaardig, hè? Maar waarom willen mensen nou die duisternis in? Waarom willen ze die duisternis in? Ja, dat is Johannes 3, hè? Dan komen de werken aan het licht. En dan wordt er gezien wat het is. En dan zeggen ze, hé, je moet niet waar zijn. Moet je nog even terugslaan naar Johannes 3? Kost niks meer. Geen extra kosten.
Wat heb je weer gevonden, Claudia? Die heeft altijd binnenpretjes. Oké, Johannes 3. Nou, dat is zo mooi. Als je nou gaat lezen van vers 16... We kunnen natuurlijk het hele hoofdstuk lezen, maar dat doen we nu niet. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Heb je het eeuwig leven? Hm? Niemand zegt er amen. Heel zeker.
Amen.
Ah, goed zo. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon Gods. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die het kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet. Opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. Zie? Duidelijk? Zo die mensen heeft de duisternis liever gehad dan het licht. En je ziet dat ook in allerlei omstandigheden. Hè? Die mensen die kruipt in een donker holletje. In plaats van, ik het liefst maar zoveel mogelijk licht. Ik ben al blij dat we de 21ste december weer vooruit gaan en dat we nu iedere keer langere dagen krijgen. Nou, vandaag was hij alweer veel langer, hè? Ja. Iemand vertelde ons, wanneer was dat? Gisteren geloof ik dat de dagen beginnen eigenlijk langer te worden na 13 december, maar dat wist ik niet. Goed, dat geef ik niet. Oké, we gaan nog even afsluiten bij hoofdstuk 7 van Exodus. En daar hadden we gelezen van vers 11. Farao nu riep ook de wijzen, de huichelaars en de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen. Want een ieder wierp zijn staf neer en ze werden tot draken, maar Aarons staf verslond hun staven. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heer gesproken had. Hij wilde niet horen. En er is niemand die blinder is dan degene die niet zien wil. Er is niemand dover dan degene die niet horen wil. Wat? Gewoon heel eenvoudig is dat, hè? Zo, het gaat hier dan verder. Dus nu die eerste plaag is dan, het water wordt veranderd in bloed. En Farao die wordt gewaarschuwd en hij weigert. Maar ze moeten toch gaan. En dat lees je ook in vers 14, toen zei de Heer dat Mozes Farao's hart is zwaar. Hij weigerde het volk te laten trekken. Maar je ziet, toch krijgt hij de keuze nog om dat te doen, hè? En ga maar tot Farao in de morgenstond. En daar en daar zal hij zijn. Zie je krijgt de richtlijnen. Zie je, is belangrijk, hè? Goed. Luisteren. Hè? En die krijg je wanneer? In de morgenstond. Morgenstond denk ik goud in de mond, zei ze vroeger. Nou, ik heb dat nooit gemerkt, maar in ieder geval niet de goud. Maar wel het goud van de Heer. En dan ga je daar naartoe en dan ontmoet je hem. Je zult tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën. Dat stond ook in hoofdstuk 5, de God der Hebreeën. Dat is een bepaalde uitdrukking, hè? Dus de Egyptenaren hadden hun goden. Nou moest hij leren dat de God van de Hebreeën, die was over alles. En die had geen respect voor de goden van Egypte. Tegenwoordig leven we in een tijd van tolerantie, hè? Dus je moet ook tolereren dat er andere goden zijn, hè? Dus een hindoe die komt op zijn manier, een boeddhist die komt op zijn manier, en ga zo maar door, hè? En die doet het zus, en die doet het zo. Ja, dat we hebben maar één God, we hebben maar één Bijbel, we hebben zijn woord, en daaraan zullen we ons moeten houden. Gaan we andere dingen zoeken, ja, dan worden we verward en verdwaasd. Hè? Zo, hier is de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden, laat mijn volk trekken. Zegt hij verschillende keren, hè? En we kijken waarom. Dat moet wel even iets tegelijk meenemen hoor. Waarom? Zo, dan komt er tegelijk iets bij voor je. Want waarom ben je gered? Zie wat er staat? Dat het mij dienen. Dat het mij dienen. We zijn gered om hem te dienen. Ja? We zijn gered om hem te dienen. Wat betekent dat? Hem te dienen. Om eerstelijks hem te leren kennen. Gemeenschap met hem te hebben. Wat het is om iedere dag met hem te wandelen. In hem te rusten. We kunnen hem nooit dienen als we niet in hem kunnen rusten. We kunnen hem niet dienen als we hem niet kennen, want dan weten we niet wat hij wil. Dus het is heel belangrijk dat we hem kennen. En daarna gaat hij door ons heen werken. Dat lezen we in Efeze 2 vers 10. Dat gaan we nu niet opzoeken. Maar dan zijn het zijn werken. Hè, die hij voorbereid heeft. Zo houdt dat in de gaten. Dat we er niet mee in de war komen. En dan lezen we hier verder. Doch zie, gij hebt tot nu toe niet gehoord. Zo zegt de Heere. Daaraan zult gij weten. Dat ik de Heere ben. Zo, daar gaat het om. Hè? En dan krijgen we natuurlijk die plaag daadwerkelijk uitgevoerd. Maar het gaat erom dat ze mogen weten en ze moeten weten dat God de Heer is. En dan zie je er ook een vervulling van. En dat is in vers 25. Kijk daar nog even naar. Want 7 dagen werden vervuld. Zie je dat? Heel bijzonder, hè? 7 dagen werden vervuld. Dit is niet zomaar gebeurd. Net als met die andere plagen was dat anders. Dat ging van de ene dag naar de andere. Maar wel even, als je hier soms doorheen leest, dat je realiseert dat eigenlijk in een week of wat, laat maar zeggen een goede maand, is dit allemaal gebeurd. Je hebt wel eens dat er iets gebeurt. Maar dit is toch wel heel schokkend als je ziet wat hier in zo'n korte tijd allemaal gebeurt. En wat leert die mens ervan? Niks. Niks. En eigenlijk gezegd heeft Israël er ook nog niet zo gek veel van geleerd. Ze hebben niet eigenlijk gezien wat een geweldige redding dat God teweeggebracht heeft. Wat een geweldige verlossing dat er teweeggebracht is. Dus dat betekent wat een geweldige verlosser we moeten hebben. Nou, moet je eventjes nog langs die lijn denken en zeggen, wat heeft God niet gedaan om mij te verlossen? Uit deze slavernij los te peuteren, mag ik dat even zeggen zo? Het is net of dat het stukje bij een beetje moet gaan, hè? Zo iets los peuteren. Ik zou je van iets kunnen zeggen dat ik zo wel eens los heb moeten peuteren, maar dat is een beetje onsmakelijk wat het was, dat zou ik vanavond maar niet doen. Maar, en dat nam heel lang en het was heel moeilijk, maar zo stel ik het mijn huis voor. Iedere keer zit er weer een puntje. En dan moet je weer losmaken. En dan nog eentje. En dan nog weer losmaken. En zo ga je door. Nou, zo heeft God ons los moeten maken uit deze slavernij van deze wereld. Huh? Dan zie je wel, dat was niet zomaar een kwestie van, oh. Ja, zo'n mens. Ja. Losgemaakt van jezelf, van je zonde, van de wereld, van de duivel, allemaal los van gemaakt. Bevrijd. Ben je bevrijd? Hè? Bevrijd. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Dat is zo geweldig als je ziet. Maar tot dat laatste moment, hè? Als je dan denkt dat ze toch net voor die Rode Zee staan, dan is het toch nog spannend, hè? Heb ik wel eens voor die Rode Zee gestaan? Hè? Is spannend, hè? Het is werkelijk. Geliefde, het is een spannend leven, dat leven met de Heer, hè? Als je ziet hoe spannend dat is, dan rij je. Je stond er net voor en je zegt. Oh, nu is het één van tweeën. Vroeger zijn ze pompen of verzuipen, maar. Dit, hè? Het is één van tweeën. En dan gaat die hele zee voor je open. Je hoeft er alleen maar door te wandelen. Geweldig, hè? Wat een verlossing, hè? Zingen we wel eens al, wat een wonderen verlosser. Vond ik je mijn Jezus, mijn Heer. Wat een verlosser. Vergeet nooit, als je dat vergeet, hoe wonderlijk het is dat je verlost bent. Vergeet dat nooit. Leef daarmee, zegt. Het is net of dat gisteren gebeurd is. Hè? Zo 31 jaar, maar het is net of dat gisteren gebeurd is. Verlost. Oh, prachtig is dat, hè. Vanuit het duister in het licht. Vanuit de dood in het leven. Overgezet van onder de kracht van de duivel in het koninkrijk van God. Geweldig, hè. Wat een vrijheid. Dank u, Heer. Zullen we de Heer danken? Vader, wat een wonder van genade, wat een wonder van liefde en trouw en zorgzaamheid. Wat een wonder van zegen. En we danken u, Heer, voor zoveel barmhartigheid en ontferming. Heer, dat gij zo voor uw kinderen zorgt, dat gij ze zo verlost, dat gij uw zoon ervoor gegeven hebt, wat een rijkdom. Oh, en dat we zo de Heer Jezus mogen leren kennen. Wat een liefde dat Hij zo gemeenschap met ons wil hebben. En dat wij zo gemeenschap met U mogen hebben. Dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we bij U als huisgenoten mogen leven. Dat we zo als kinderen in huis mogen leven. Niet veraf, maar dichtbij. Vader, dat we zo onder Uw genadehand mogen leven. Dat we gunstgenoten mogen zijn. Vader, Gij hebt ons zoveel voorrechten gegeven en zoveel rijkdommen door de Heer Jezus Christus. We vragen dan dat we zo ook in deze rijkdommen, in deze voorrechten mogen leven. En inderdaad op uw belofte mogen staan. Want we weten dat al de beloften van God zijn ja en amen in Jezus Christus. Vader, wat een wonder. We kunnen er niet over uit, we raken er ook nooit over uitgesproken. We zullen er ook mee bezig zijn door de eeuwen heen en door de eeuwigheid heen. Vader, wat een liefde dat Gij voor ons gehad hebt en nog hebt. En dat Gij zo met ons bezig blijft. En dat Gij niet laat varen het werk dat Gij begonnen zijt, maar dat Gij dat voleindigt. Vader, zo zeggen we U dank daarvoor. En bidden we dat Gij zo de leiding hier wilt nemen van ieder leven persoonlijk en van ons allen tezamen. Dat we zo mogen leven tot eer van Uw naam. Dat we zo verder mogen gaan, verrijkt in de Heer Jezus Christus. Een getuigenis voor Hem. Een levend licht. Vader, een levend leven. Leven bij een levend geloof. Vader, zo dragen we ieder hier op. In de naam van de Heer Jezus Christus. En dat Gij zo voor een ieder wilt zorgen. Tot verheerlijking van uw naam. Amen.